Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zondagmiddagbijeenkomst van de 187ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek voor deze bijeenkomst wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, zoals u wellicht weet, is onze goede vriend en collega, ouderling Robert D. Hales, van het Quorum de Twaalf Apostelen, vanmiddag om 11:45 in het ziekenhuis overleden, in het bijzijn van zijn vrouw, andere familieleden en president Russell M. Nelson. We zullen hem missen. Zijn wijsheid en goedheid zijn ons vele jaren tot zegen geweest. We spreken ons diepste medeleven voor zijn lieve vrouw en mantelzorger Mary uit en betuigen onze oprechte deelneming aan de familie. Informatie omtrent de begrafenis van ouderling Hales volgt. Broeders en zusters, nu we aan deze conferentiebijeenkomst beginnen, brengen we onze dankbaarheid onder woorden jegens president Thomas S. Monson, op wiens aanwijzing we bijeen zijn en die thuis is. De muziek wordt verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir, dat wordt gedirigeerd door Mac Wilberg en Ryan Murphy, met Bonnie Goodliff en Linda Margetts aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Come, O King of Kings. Het openingsgebed wordt uitgesproken door ouderling Joseph W. C. Tati van de 70, waarna het koor Have I Done Any Good zingt.
our loving Father in heaven.
Onze liefdevolle Hemelsvader, aan het begin van deze eindbijeenkomst van deze Algemene Oktoberconferentie, danken wij u voor de uitstorting van uw geest die wij hebben gevoeld in de boodschappen die we hebben ontvangen. We zijn dankbaar voor het herstelde evangelie van uw zoon en voor een levende profeet, president Thomas S. Monson. En alle apostelen die wij ons steunen, die ons verheffen. Vader, zegen hun familie dat zij uw liefde mogen voelen en uw genezende kracht en troost mogen ondervinden, al naar gelang wat zij nodig hebben. Vader, eensgezind gaat ons hart uit naar zuster Mary Hales en haar familie in deze moeilijke tijd. We zijn hier in alle delen van de wereld bijeen om uw woord te horen. En wij bidden nu dat ons hart en ons verstand open mag staan en dat wij die woorden mogen horen en overpeinzen en uw wil mogen doen. In de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We kunnen nu luisteren naar ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na hem spreekt ouderling Ted R. Callister, algemeen zondagsschoolpresident. Vervolgens spreekt ouderling Joni L. Koch van de 70 ons toe. Hij wordt gevolgd door ouderling Stanley G. Ellis, die gisteren als algemeen 70er is ontheven.
Jaar geleden keek Brigham Young voor het eerst over de Salt Lake Valley uit en zei: hier is het. Hij herkende de plek omdat de Heer die aan hem had geopenbaard. Tegen 1869 hadden ruim 70.000 heiligen een soort gelijke tocht gemaakt. Ondanks hun vele verschillen in taal, cultuur en nationaliteit hadden ze iets gemeen. Een getuigenis van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De herstelling van het evangelie van Jezus Christus. En een verlangen om Zion op te bouwen. Een plek van vrede, geluk en schoonheid ter voorbereiding op de wederkomst van de Heiland. Een van de eerste heiligen die in Utah aankwam was Jane Manning James. Ze was de dochter van een vrijgemaakte slaaf, een bekeerling tot de herstelde kerk en een zeer opmerkelijke discipel die het bepaald niet makkelijk had gehad. Sister James bleef tot aan haar dood in 1908 op 87-jarige leeftijd een trouw lid van de kerk. Ze schrijft: ik wil heel duidelijk zeggen dat mijn geloof in het evangelie van Jezus Christus, zoals dat geleerd wordt door de kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen, nu net zo sterk is, of misschien zelfs nog wel sterker zo mogelijk dan op de dag dat ik me liet dopen. Ik betaal mijn tiende en offergave, onderhoud het woord van wijsheid, ga vroeg naar bed en sta vroeg op en probeer op mijn bescheiden manier een goed voorbeeld voor iedereen te zijn. Net zoals zoveel andere heiligen der laatste dagen bouwde Sister James niet alleen met bloed, zweet en tranen Zion op. Ze streefde ook naar de zegeningen van de Heer door zo goed mogelijk de evangeliebeginselen na te leven en zich vast te houden aan haar geloof in Jezus Christus, de grote genezer voor alle die hem zoeken. De eerste heiligen waren niet volmaakt, maar ze legden een fundament waarop wij nu gezinnen en een samenleving bouwen die hun verbonden liefhebben en eren. We zien dat terug in de vele nieuwsberichten over de hele wereld, over onze toewijding aan Jezus Christus en ons vrijwilligerswerk om mensen dichtbij en ver weg te helpen. President Eyring, mag ik toevoegen hoeveel waardering we hebben voor alle vrijwilligers die in Texas werken? Ik ben er heilig van overtuigd dat als we onze binding met hen die ons zijn voorgegaan kwijtraken, onder wie de pioniers, dat een groot verlies is. Ik heb in het verleden gesproken over geloof in elke voetstap en zal dat blijven doen, omdat ik weet dat de opkomende generatie net zo'n geloof in de Heer Jezus Christus en zijn herstelde evangelie moet hebben als de eerste heiligen. Mijn eigen pioniervoorouders behoorden tot die trouwe pioniers die met handkarren, huifkarren of gewoon lopend naar Utah gingen. Net als Sister Jane Manning James legden ze op hun eigen tocht in elke voetstap een diep geworteld geloof. Hun dagboeken staan bol met beproevingen, honger en ziekte, maar ook met hun getuigenis van hun geloof in God en het herstelde evangelie van Jezus Christus. Ze hadden maar weinig stoffelijke bezittingen, maar hadden wel een overvloed aan zegeningen van de broeder- en zusterschap die ze in de kerk van Jezus Christus vonden. Waar ze maar konden, beurden ze de teneergeslagenen op en zegenden de zieken door elkaar met het priesterschap van God te dienen. In de geest van de ZHV om eensgezind de behoeftigen te helpen, zorgden de zusters in Cache Valley, Utah, voor de heiligen. Mijn overgrootmoeder Margaret McNeil Ballard stond aan de zijde van haar man Henry, die 40 jaar lang bisschop van de wijk Logan II was. 40 jaren. 30 van die jaren was Margaret de ZHV-presidente van de wijk. Ze nam de arme, zieke, weduwe en wezen in huis en kleden zelfs de overledenen in schone tempelkleding. Hoewel het gepast en belangrijk is dat we de historische 19e-eeuwse trektocht van de Mormoonse pioniers gedenken, moeten we beseffen dat voor ieder van ons de tocht door het leven doorgaat. Daarbij wordt ons eigen geloof in elke voetstap beproefd. Nieuwe bekeerlingen vergaderen zich niet meer in nederzettingen van pioniers in het westen van de Verenigde Staten. Nu vergaderen ze zich in hun eigen wijk of gemeente, waar de Heilige onze Hemelse Vader in de naam van Jezus Christus aanbidden. Met meer dan 30.000 wijken en gemeenten over de hele wereld wordt iedereen naar zijn eigen Zion vergaderd. Zoals het in de Schriften staat, want dit is Zion, de reine van hart. We worden allemaal op onze levensweg beproefd om te zien of we alle dingen doen die de Heer ons gebiedt. Velen van ons maken bijzondere ontdekkingsreizen die naar persoonlijke vervulling en geestelijke verlichting leiden. Maar sommigen van ons zijn op weg naar verdriet, zonde, smart en wanhoop. Stel uzelf in dit verband deze vraag. Wat is uw eindbestemming? Waar leiden uw voetstappen heen? En voert uw reis naar die menigvuldigheid van zegeningen die de Heiland heeft beloofd? De trektocht terug naar onze Hemelse Vader is de belangrijkste trektocht van ons leven. Hij gaat elke dag, elke week, elke maand en elk jaar door, waarbij we toenemen in geloof in Hem en zijn geliefde Zoon, Jezus Christus. We moeten goed opletten waar onze voetstappen in dit leven ons brengen. We moeten alert zijn en de raad opvolgen die Jezus aan zijn discipelen gaf toen hij deze vragen beantwoordde. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen, zie toe dat niemand, man of vrouw, u misleidt. Vandaag herhaal ik de raad die kerkleiders eerder hebben gegeven. Broeders en zusters, houd de leer van Christus zuiver en word nooit misleid door hen die aan de leer morrelen. Het evangelie van de Vader en de Zoon is hersteld door middel van Joseph Smith, de profeet voor deze laatste bedeling. Luister niet naar hen die niet tot hun roeping zijn geordend en of aangesteld en met algemene instemming door de leden van de kerk worden erkend. Pas op voor organisaties, groepen of mensen die beweren geheime antwoorden te hebben op leerstellige vragen die de hedendaagse apostelen en profeten volgens hen niet hebben of begrijpen. Luister niet naar mensen die u willen vertellen hoe u rijk kunt worden. Onze leden zijn veel te veel geld kwijtgeraakt, dus wees voorzichtig. Ook verliezen te veel van onze mensen het doel uit het oog en zoeken ze naar geheime kennis, genezing en steun in dure en twijfelachtige praktijken. In een officiële verklaring van de kerk van vorig jaar staat: wij sporen de leden van de kerk aan terughoudend te zijn met groepen die in ruil voor geld wonderbaarlijke genezing beloven of beweren met speciale methodes genezende kracht te hebben buiten de correct geordende priesterschapsdragers. In het handboek van de kerk staat: de leden moeten niet kiezen voor een medische of gezondheidsbehandeling die ethisch of wettelijk twijfelachtig is. Plaatselijke leiders adviseren leden met gezondheidsproblemen om deskundige medici te raadplegen die in hun land bevoegd zijn. Broeders en zusters, wees verstandig en besef dat dergelijke praktijken aanlokkelijk kunnen lijken, maar uiteindelijk geestelijk en lichamelijk schadelijk kunnen uitpakken. Voor onze pioniervoorouders waren onafhankelijkheid en zelfredzaamheid essentieel, maar hun gemeenschapszin was net zo belangrijk. Ze werkten samen en hielpen elkaar de lichamelijke en mentale problemen van hun tijd te overwinnen. Voor de mannen was er het priesterschapskoren. De vrouwen werden geholpen door de ZHV. Dat is in onze tijd nog steeds zo. De ZHV en de priesterschapsquorums voorzien in het geestelijke en materiële welzijn van onze leden. Blijf op het evangeliepad door geloof in elke voetstap te hebben, zodat u veilig in de tegenwoordigheid van onze Hemelse Vader en de Heer Jezus Christus kunt terugkeren. De Heer is onze dierbare heiland. Hij is de verlosser van de wereld. We moeten zijn heilige naam eren en die op geen enkele manier misbruiken en altijd zijn geboden proberen te onderhouden. Als we dat doen, zal hij ons zegenen en ons veilig terugleiden. Ik roep iedereen die mij kan horen op om een ieder die nu zijn of haar trektocht maakt te verwelkomen en warm te onthalen waar ze ook mogen zijn op hun reis. Denk er alsjeblieft aan dat de boodschap van de herstelling de grootste zegen is die iemand kan uitdragen. Als we die ontvangen en naleven, wordt ons eeuwige vreugde en rust en zelfs het eeuwige leven beloofd. Laten we onze energie, kracht en getuigenissen inzetten om onze zendelingen te helpen Gods kinderen te vinden, onderwijzen en dopen, zodat zij zich door de macht van het evangelie kunnen laten leiden. We moeten Gods kinderen met mededogen omarmen en vooroordeel, waaronder racisme, seksisme en nationalisme, uitbannen. Laat er van ons gezegd worden dat we werkelijk geloven dat de zegeningen van het herstelde evangelie van Jezus Christus voor ieder kind van God zijn. Ik getuig dat de trektocht doorgaat. Ik roep u op om op het evangeliepad te blijven en voorwaarts te blijven streven door al Gods kinderen in liefde en mededogen de hand toe te steken. Zo maken we eensgezind ons hart rein en onze handen schoon om de menigvuldigheid van zegeningen te ontvangen die allen wacht die onze Hemelse Vader en zijn geliefde Zoon werkelijk lief hebben. Daarom bid ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Het Boek van Mormon is niet alleen de sluitsteen van onze godsdienst, maar kan ook de sluitsteen van ons getuigenis worden. Dan kan ons getuigenis onwankelbaar blijven als met beproevingen of onbeantwoorde vragen worden geconfronteerd. Dit boek is het enige gewicht op de weegschaal van de waarheid dat zwaarder dan het gecombineerde gewicht van alle argumenten van critici weegt. Waarom? Als het namelijk waar is, dan was Joseph Smith een profeet en is dit de herstelde kerk van Jezus Christus, wat de historische of andere tegenargumenten ook mogen zijn. Daarom willen de critici maar al te graag bewijzen dat het Boek van Mormon niet waar is. maar ze staan erbij voor onoverkomelijke hindernissen, want dit boek is waar. Allereerst moeten de critici uitleggen hoe Joseph Smith, een 23-jarige boerenzoon met beperkte scholing, een boek heeft geschreven met honderden unieke namen en plaatsen en gedetailleerde verhalen en gebeurtenissen. Daarom stellen veel critici dat hij een creatief genie was, die aan de hand van allerlei boeken en andere informatiebronnen die ter plaatse voorhanden waren, de historische inhoud van het boek van Mormon samenstelde. Maar, in tegenstelling tot hun bewering, is er geen enkele getuige die beweert Joseph voor aanvang van zijn vertaalwerk met een van deze zogenaamde informatiebronnen gezien te hebben. En zelfs als dit argument waar was, dan is het een volkomen ontoereikende verklaring van het bestaan van het boek van Mormon. Men moet ook deze vraag beantwoorden. Hoe las Joseph al die zogenaamde informatie? Scheidde hij het relevante van de rest? Maakte hij de ingewikkelde feiten van wie, waar en wanneer was consequent? En dicteerde hij het vervolgens foutloos uit zijn hoofd? Want Joseph Smith had geen notities bij de hand tijdens het vertalen. In feite herinnerde zijn vrouw, Emma, zich. Hij had geen enkel manuscript, nog enig boek om uit te lezen. Als hij zoiets had gehad, had hij dat niet voor mij kunnen verbergen. Dus hoe leverde Joseph dit sterke staaltje om zonder notities een boek van ruim 500 bladzijden te dicteren? Om dat te doen moet hij niet alleen een creatief genie zijn geweest, maar bovendien een verbazingwekkend groot fotografisch geheugen hebben gehad. Maar als dat waar is, waarom wijzen zijn critici dan niet op dit buitengewone talent? Maar er is meer. Deze argumenten verklaren alleen de historische inhoud van het boek. De werkelijke vragen blijven onbeantwoord. Hoe schreef Joseph een boek dat zozeer de geest uitstraalt? En waar haalde hij zulke diepzinnige leer vandaan, waarvan veel de christelijke overtuigingen van zijn tijd verduidelijkte of tegensprak? Een voorbeeld. Het boek van Mormon leert, in tegenstelling tot de meeste christelijke credo's, dat de val van Adam een positieve stap in de goede richting was. Het openbaart de verbonden die we bij de doop sluiten, die niet in de Bijbel voorkomen. Bovendien kan men zich afvragen, waar kreeg Joseph het diepzinnige inzicht dat Christus ons vanwege zijn verzoening niet alleen kan reinigen, maar ook vervolmaken? Waar haalde hij de indrukwekkende reden over geloof van Alma 32 vandaan? Of koning Benjamins toespraak over de verzoening van de heiland, die wel eens de opmerkelijkste toespraak over dit onderwerp in alle schriftuur zou kunnen zijn? Of de gelijkenis van de olijfboom met al haar ingewikkelde leerstellige rijkdom? Toen ik die gelijkenis las, moest ik er een schema van tekenen om de ingewikkelde redenering te volgen. Worden we nu geacht te geloven dat Joseph Smith die toespraken zonder enige notities uit zijn hoofd dicteerde? In tegenstelling tot zo'n conclusie zien we overal de hand van de Heer in het Boek van Mormon. Dat blijkt uit de majestueuze, leerstellige waarheden en met name de meesterlijke toespraken over de verzoening van Jezus Christus. Als Joseph geen profeet was, dan moeten de critici, om deze en veel andere opmerkelijke leerstellige inzichten te verklaren, redeneren dat hij bovendien een theologisch genie was. Maar als dat zo zou zijn, kan men zich afvragen, waarom was Joseph de enige in 1800 jaar na de bediening van Christus die zo'n breed scala aan unieke verduidelijkende leerstellingen voortbracht? Omdat de bron van het boek Openbaring was en geen genialiteit. Maar zelfs als we veronderstellen dat Joseph een creatief en theologisch genie met een fotografisch geheugen was, maken uitsluitend die talenten nog geen vaardig schrijver van hem. Dus om het bestaan van het boek van Mormon te verklaren, moeten de critici ook beweren dat Joseph 23-jarige leeftijd een van nature begaafd schrijver was. Want hoe kon hij anders talloze namen, plaatsen en gebeurtenissen op harmonieuze wijze met elkaar verweven zonder inconsequent te zijn? Hoe schreef hij gedetailleerde oorlogsstrategieën, stelde hij er welsprekende toespraken op? En kwam hij met gevleugelde uitspraken die miljoenen mensen markeren uit het hoofd leren op hun koelkast hangen, zoals: wanneer u in dienst van uw medemensen bent, bent u louter in dienst van uw God. Of de mensen zijn, opdat zij vreugde zullen hebben. Dit zijn boodschappen die het gemoed bewegen. Mensen die, boodschappen die leven, ademen en inspireren. Suggereren dat Joseph Smith op 23-jarige leeftijd de vaardigheden bezat om dit monumentale werk in één keer in ongeveer 65 werkdagen te schrijven, is gewoon niet realistisch. President Russell M. Nelson, een ervaren gevaardig schrijver, vertelde dat hij een conferentietoespraak die hij onlangs hield meer dan 40 keer herschreven had. Worden we nu geacht te geloven dat Joseph Smith in zijn eentje het hele Boek van Mormon in één keer met uitsluitend enkele onbeduidende grammaticale verbeteringen achteraf dicteerde? Jozefs vrouw Emma bevestigde dat zijn onderneming onmogelijk was. Jozef kon als jongeman niet eens een samenhangende, goed geformuleerde brief schrijven of dicteren. Laat staan een boek als het Boek van Mormon dicteren. En tenslotte, zelfs als men alle voorgaande argumenten aanvaardt, hoe dubieus die ook zijn, dan staan de critici nog voor een andere grote hindernis. Jozef heeft gezegd dat het Boek van Mormon de gouden platen was geschreven. Die bewering leverde hem in zijn tijd meedogenloos kritiek op, want iedereen wist dat kronieken uit de oudheid op papyrus of perkament waren geschreven. Totdat er jaren later metalen platen met geschrift uit de oudheid werden ontdekt. Daarnaast beweerden critici dat het gebruik van cement, zoals dat in het Boek van Mormon werd beschreven, de technische vaardigheden van de eerste bewoners van Amerika de boven ging. Totdat er in het oude Amerika cement en bouwwerken werden gevonden. Hoe verklaren de critici die een soortgelijke onwaarschijnlijke ontdekkingen nu? Weet u, Jozef moet wel heel erg veel per ongeluk goed geraden hebben. Hoe onwaarschijnlijk ook, raadde hij op de een of andere manier tegen alle toenmalige wetenschappelijke en academische kennis in precies goed wat alle anderen mis hadden. Als puntje bij paaltje komt, kan men zich afvragen hoe iemand kan geloven dat al deze zogenaamde factoren die de critici noemen zo wonderlijk goed voor Jozef samenwerkten dat hij het Boek van Mormon kon schrijven om satanisch bedrog te plegen. Dat slaat toch nergens op? In rechtstreekse tegenspraak met die bewering heeft dit boek miljoenen geïnspireerd om Satan te verwerpen en een christelijker leven te leiden. Hoewel iemand ervoor kan kiezen om de redenering van de critici te volgen, is het voor mij in intellectueel en geestelijk opzicht een doodlopende weg. Om dat te geloven zou ik de ene na de andere onbewezen aanname moeten aanvaarden. Daarnaast zou ik het getuigenis van ieder van de 11 getuigen moeten negeren, hoewel ieder van hen trouw aan zijn getuigenis is gebleven. Ik zou de goddelijke leer moeten verwerpen die we pagina na pagina in dit boek met hemelse waarheid aantreffen. Ik zou het feit moeten negeren dat heel veel mensen, onder wie ik zelf, dichter tot God zijn gekomen door dit boek te lezen, meer dan enig ander. En boven alles zou ik de bevestigende influisteringen van de Heilige Geest moeten ontkennen. Dat zou tegen alles indruisen waarvan ik weet dat het waar is. Een van mijn goede, intelligente vrienden verliet de kerk een tijdje. Hij schreef onlangs over zijn terugkeer, ik citeer, aanvankelijk wilde ik dat mij het historische, geografische, taalkundige en culturele bewijs van het Boek van Mormon geleverd werd. Maar toen ik mijn plaats daarvan ging concentreren op de lering van het evangelie van Jezus Christus en diens verlossende zending, begon ik een getuigenis van de waarheid ervan te krijgen. Op een dag las ik in mijn kamer in het Boek van Mormon en pauzeerde ik om neer te knielen en een hartgrondig gebed uit te spreken, waarop ik het onmiskenbare gevoel kreeg dat mijn hemelse vader mijn geest influisterde dat de kerk en het Boek van Mormon werkelijk waar zijn. De periode van 3,5 jaar waarin ik de kerk opnieuw onderzocht voerde mij tot een oprechte overtuiging dat zij waar is. Einde citaat. Wie net als mijn vriend de tijd neemt om nederig in het Boek van Mormon te lezen en het overpeinzen en zijn oor leent aan de zoete vruchten van de geest, zal uiteindelijk het gewenste getuigenis ontvangen. Het Boek van Mormon is een van Gods onbetaalbare gaven aan ons. Het is zowel zwaard als schild. Het werpt het woord Gods in de strijd, zodat het om het hart van de rechtvaardige kan vechten, en het dient als een aartsverdediger van de waarheid. We hebben als heiligen niet alleen het voorrecht om het Boek van Mormon te verdedigen, maar hebben ook de kans om er de aanval mee in te zetten. Om krachtig de goddelijke leer eruit te verkondigen en van zijn weergaloze getuigenis van Jezus Christus te getuigen. Ik geef plechtig mijn getuigenis dat het Boek van Mormon door de gave en macht van God vertaald is. Het is Gods overtuigende getuige van de goddelijkheid van Jezus Christus, de profetische roeping van Joseph Smith en de absolute waarheid van deze kerk. Mogen het de sluitsteen van ons getuigenis worden, zodat er net als van de bekeerde lamanieten ook van ons gezegd kan worden dat zij nooit afvallig zijn geworden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
In juni 1994 reed ik gejaagd naar huis om naar de WK-wedstrijd van ons nationale voetbalteam op de televisie te kijken. Kort nadat ik van mijn werk vertrok, zag ik in de verte op de stoep een man in een rolstoel versierd met onze Braziliaanse vlag snel voor te rollen. Ik wist dat hij op weg naar huis was om de wedstrijd te bekijken zoals ik. Toen we elkaar passeerden en elkaar aankeken, voelde ik me een fractie van een seconde nauw verbonden met die man. We gingen ieder een andere kant uit, kenden elkaar niet, verschilden duidelijk op sociaal en lichamelijk vlak. Maar door onze gedeelde passie voor voetbal en onze liefde voor ons land voelden we ons op dat moment toch verbonden. Vandaag, ik heb die man niet meer gezien sinds die tijd, maar vandaag, zoveel decennia later, zie ik nog steeds die blik in zijn ogen en voel ik nog steeds die verbinding met hem. En dat jaar wonnen we tenslotte het WK. De Heer verwacht van ons dat we ondanks onze verschillen één zijn in de kerk. Hij heeft in de leer verbonden gezegd, wees één. En indien u niet één bent, bent u de mijne niet. Nou, als we als groep in de kerk of de tempel samenkomen, dienen we onze verschillen, zoals ons ras, onze sociale status, politieke voorkeur, academische en professionele prestaties achter ons te laten. We horen ons te richten op onze gezamenlijke geestelijke doelen. Samen zingen we lofzangen. Denken we tijdens het avondmaal na over dezelfde verbonden. Zeggen samen een hoorbaar amen na de toespraken, lessen en gebeden. Dat amen betekent dat we gezamenlijk instemmen met wat er verteld is. Door de dingen die we samen doen, ontstaat er in onze wijk of gemeente een sterk gevoel van eenheid. Maar wat onze eenheid echt bepaalt, versterkt of vernietigt, is wat we doen als we niet met andere leden van de kerk samen zijn. Zoals we allemaal weten, is het onvermijdelijk en normaal dat we wel eens over elkaar praten. Afhankelijk van wat we over elkaar vertellen, gaan onze woorden ervoor zorgen dat onze harten in eenheid zijn verweven, zoals Alma verkondigde aan de wateren van Mormon, of dat ze de liefde, het vertrouwendheid en de welwillendheid die tussen ons dienen te bestaan, teniet doen. Er zijn opmerkingen die eenheid subtiel vernietigen, zoals, ja, hij is een goede bisschop, maar, oh, maar je had hem eens moeten zien toen hij nog jong was. Een opbouwendere versie hiervan zou zijn, onze bisschop is zo goed en hij is met de jaren zoveel volwassener en wijzer geworden. Vaak plakken we iemand een permanent etiket op door zoiets te zeggen. Zoals, onze ZTV-president is een verloren zaak, ze is zo koppig. We kunnen in plaats daarvan beter zeggen, de CCTV-president is de laatste tijd minder meegaand. Misschien heeft ze het moeilijk. Laten we haar helpen en steunen. Broeders en zusters, we hebben het recht niet zeker niet iemand uit onze kerkelijke kringen als een slecht afgewerkt product af te schilderen. Wat we over onze medemensen zeggen, dient daarentegen ons geloof in Jezus Christus en zijn verzoening te weerspiegelen. Dat we in hem en door hem altijd ten goede kunnen veranderen. Sommige mensen kritiseren de kerkleiders en leden over allerlei onbelangrijke zaken en raken zo verdeeld. Dat gold bijvoorbeeld voor Simon Ryder. Hij was in 1831 lid van de kerk geworden. Toen hij een openbaring las waarin hij bij naam genoemd werd, zag hij tot zijn verbazing dat zijn achternaam Ryder met een I gespeld werd in plaats van met een I. Dat was voor hem reden om vraagtekens bij de profeet te zetten. Het leidde er uiteindelijk toe dat hij Jozef vervolgde en afvallig werd. Waarschijnlijk worden we allemaal ook wel eens door onze geestelijke kerkleiders terechtgewezen. Dat is een test om te zien hoe één we met hen zijn. Ik herinner me, toen ik nog maar 11 was, 44 jaar geleden, de kerk waar wij naartoe gingen grondig verbouwd moest worden. Vooraleer aan dat project te beginnen was er een bijeenkomst, waarin de gebieds- en plaatselijke leiding besprak hoe de leden aan dat werk konden bijdragen. Mijn vader, die jarenlang die unit had gepresideerd, gaf zijn erg sterke mening dat het werk door een aannemer en niet door amateurs diende te gebeuren. Niet alleen werd er niet naar hem geluisterd, hij werd bij die gelegenheid ook nog eens zwaar en openlijk terecht gewezen. Nu was hij een man die de kerk erg was toegedaan en bovendien een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog in Europa. Hij was gewend om weerstand te bieden en pal te staan voor zijn geloof. Men vroeg zich af hoe hij op deze terechtwijzing zou reageren. Zou hij in zijn mening volharden en zich tegen de reeds genomen beslissing te blijven verzetten? We hadden in onze wijken of families gezien die verzwakt waren in het evangelie en niet meer naar de diensten kwamen omdat ze het niet met hun leiders eens waren. We zagen ook dat veel van onze vrienden uit het jeugdwerk niet getrouwd bleven, omdat hun ouders altijd op de fouten van kerkleden wezen. Mijn vader echter besloot één te blijven met zijn medeheiligen. Enkele dagen later, toen de kerkleden bijeenkwamen om bij de verbouwing te helpen, spoorde hij onze familie aan om met hem naar de kerk te gaan en zo goed mogelijk aan het werk bij te dragen. Ik had zin hem te vragen: papa, waarom werken we mee aan de verbouwing als u erop tegen was dat de leden die zouden doen? Maar ik verkoos levend en wel te zijn voor de herinwijding. En dus besloot ik niets te zeggen. En dan maar gewoon mee te werken. Mijn vader heeft nooit de gerenoveerde kerk gezien, omdat hij stierf voordat hij klaar was. Maar onze familie heeft er tot het einde, geleid door mijn moeder, aan meegewerkt. Tot het klaar was. Daardoor bleven we met hem. Met onze medeleden, leiders en het allerbelangrijkste, met onze Heer verenigd. Vlak voor zijn ondraaglijke ervaring in Gethsemane, toen Jezus tot zijn Vader bad voor de apostelen en alle heiligen en ons, zei hij: opdat zij allen één zullen zijn, zoals u, Vader, in mij en ik in u. Broeders en zusters, ik getuig dat we ons volmaakt verenigd met onze hemelse Vader en onze Heiland zullen voelen als we besluiten één te zijn met de leden en de leiders van de kerk. Zowel wanneer we bijeen zijn, maar ook als we dat niet zijn. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Voor ik begin, als vertegenwoordiger van ons allen die geraakt zijn door de stormen en aardbevingen, wil ik uitspreken hoeveel waardering we hebben voor alle hulp die we hebben gekregen. In oktober 2006 hield ik mijn eerste conferentietoespraak. Ik vond dat ik de wereldwijde kerk deze belangrijke boodschap moest geven: de Heer vertrouwt ons. Hij vertrouwt ons echt in zoveel opzichten. Hij heeft ons het evangelie van Jezus Christus gegeven en in deze bedeling de volheid daarvan. Hij vertrouwt ons zijn priesterschapsgezag toe met de bijbehorende sleutels voor het juiste gebruik. Met die bevoegdheid kunnen we zegenen, dienen, verordeningen ontvangen en verbonden sluiten. Hij vertrouwt ons zijn herstelde kerk toe, waaronder de heilige tempel. Hij vertrouwt zijn dienstknechten de verzegelbevoegdheid toe om op aarde te binden wat ook in de hemel gebonden zal zijn. Hij vertrouwt ons zelfs toe om ouders te zijn, leerkrachten en verzorgers van kinderen. Nu ik jarenlang algemeen autoriteit ben geweest, verklaar ik met nog meer zekerheid dat hij ons vertrouwt. Maar mijn vraag voor deze conferentie is: vertrouwen we hem. President Thomas Monson heeft ons vaak aangemoedigd: vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in je eigen ogen. Vertrouwen we erop dat zijn geboden goed voor ons zijn? Dat zijn leiders die onvolmaakt zijn ons goed leiden? Dat zijn beloften zeker zijn? Vertrouwen we erop dat onze hemelse Vader en Jezus Christus ons kennen en ons willen helpen? Vertrouwen we hem ook te midden van beproevingen en problemen en in moeilijke tijden? Nu ik terugkijk, heb ik de belangrijkste lessen in moeilijke tijden geleerd. Als jonge man, op zending, toen ik aan mijn carrière begon, mijn roepingen probeerde groot te maken of een groot gezin onderhield. Het mag duidelijk zijn, moeilijk is goed. Als iets moeilijk is, worden we sterker, nederiger en krijgen we de kans om onszelf te bewijzen. Onze dierbare handkarpioniers leerden in uiterste nood God kennen. Waarom duurde het 2 hoofdstukken voor Nefi en zijn broers om de koperen platen te bemachtigen en slechts 3 verzen om het gezin van Ismaël over te halen met hen de wildernis in te trekken? Het lijkt erop dat de heer Nefi wilde sterken door zijn inspanningen om de platen te bemachtigen. Dat er zich moeilijkheden in ons leven voordoen zou geen verrassing moeten zijn. Een van de eerste verbonden die we met de Heer sluiten is de wet van offeranden. Als we offers brengen, moeten we bijna altijd iets opgeven wat begerenswaardig is. Door wat we meemaken, leren we dat we meestal maar een kleine prijs hoeven te betalen voor de zegeningen die volgen. Joseph Smith heeft gezegd: een godsdienst die geen volledige opoffering van zijn aanhangers vergt, heeft nooit voldoende macht om hen het geloof te laten ontwikkelen dat zij nodig hebben voor het leven en eeuwig heil. De leden van de Godheid zijn maar al te bekend met moeilijkheden. God de Vader heeft zijn enige geboren zoon geofferd om de verzoening en dood aan het kruis te ondergaan. In de schriften staat dat Jezus Christus gehoorzaamheid heeft geleerd uit wat hij heeft geleden. Hij was bereid om de kwelling van de verzoening te ondergaan. De Heilige Geest moet langmoedig zijn om ons te inspireren, te waarschuwen en te leiden, terwijl hij vaak genegeerd, verkeerd uitgelegd of vergeten wordt. Moeilijkheden maken deel uit van het evangelieplan. Een van de doelen van dit leven is ons te bewijzen. Er zijn maar weinig mensen die meer onverdiend hebben moeten lijden dan het volk van Alma. Zij ontvluchtten koning Noach en kwamen toen als slaaf in de handen van de Lamanieten terecht. Door die beproevingen leerde de Heer hen dat hij zijn volk kastijdt en hun geduld en geloof op de proef stelt. In de verschrikkelijke gevangenis te Liberty zei de Heer tegen Joseph Smith het goed te doorstaan. Hij beloofde hem dat als hij dat zou doen, al deze dingen u ondervinding zullen geven en voor uw best wil zijn. President Monson heeft ons aangespoord: mogen we blijven kiezen voor de moeilijkere, maar betere keuze, in plaats van het makkelijke verkeerde. Over tempels zei hij: geen offer is te groot, geen prijs te hoog, geen worsteling te zwaar om die tempelzegeningen te ontvangen. In de natuur maken moeilijkheden deel uit van de kringloop van het leven. Het is moeilijk voor een kuikentje om uit de harde eierschaal te komen. Maar als iemand probeert het te helpen, ontwikkelt het kuikentje niet de nodige kracht om te leven. Hetzelfde geldt voor de strijd die een vlinder moet leven om uit de cocon te ontsnappen, waardoor het de kracht krijgt om te leven. Door deze voorbeelden kunnen we inzien dat moeilijk de constante factor is. We krijgen allemaal met moeilijkheden te maken. De variabele factor is onze reactie. Sommige mensen in het Boek van Mormon kregen op zeker moment grote vervolgingen en veel ellende. Hoe reageerden ze? Niettemin vasten en baden zij dikwijls en werden steeds sterker in hun ootmoed en steeds onwrikbaarder in geloof in Christus, waardoor hun ziel met vreugde en troost werd vervuld. Een ander voorbeeld volgde na jaren van oorlog. Wegens de buitengewoon lange duur van de oorlog tussen de Nefieten en Lamanieten waren velen verhard. Maar vele anderen waren verzacht, wegens hun benauwenissen, zodat zij zich voor het aangezicht van God verootmoedigden. We kiezen zelf hoe we op moeilijkheden reageren. Voordat ik deze roeping kreeg, was ik werkzaam als financieel adviseur in Houston, Texas. Voornamelijk voor multimiljonairs die hun eigen bedrijf hadden. De meeste van hen hadden door hard werken uit het niets een succesvol bedrijf opgebouwd. Het droevigste was volgens mij dat sommigen van hen zeiden dat ze het gemakkelijker voor hun kinderen wilden maken. Ze wilden niet dat hun kinderen zouden lijden zoals zij. Met andere woorden, ze wilden hun kinderen juist datgene ontzeggen waardoor zij zo succesrijk waren geworden. Daarentegen kennen we ook een gezin dat een hele andere aanpak hanteerde. De ouders lieten zich inspireren door de ervaring van J.C. Penney. Zijn vader had gezegd dat hij vanaf zijn 8e zelf financieel verantwoordelijk zou zijn. Ze bedachten hun eigen versie. Na middelbare school moesten alle kinderen het financieel zelf redden voor studie, universiteit of andere opleiding en voor hun onderhoud. Echte zelfredzaamheid. Gelukkig reageerden de kinderen verstandig. Ze hebben allemaal op eigen kracht een bachelordiploma gehaald, sommigen zelfs een mastersgraad. Dat was niet makkelijk, maar ze hebben het gedaan. Met hard werken en geloof. De vraag, vertrouwen we hem, kan beter als volgt gesteld worden. Hebben we voldoende geloof om hem te vertrouwen? Hebben we het geloof om op zijn belofte over tiende te vertrouwen? Dat we met 90% en de hulp van de Heer beter af zijn dan met de 100% op eigen kracht? Hebben we voldoende geloof om erop te vertrouwen dat hij ons in onze beproevingen zal verzorgen? Dat hij zal strijden tegen wie ons bestrijden? En onze beproevingen voor ons welzijn zal heiligen. Oefenen we geloof om zijn geboden te onderhouden, zodat hij ons zowel stoffelijk als geestelijk kan zegenen. En blijven we tot het einde trouw, zodat hij ons in zijn tegenwoordigheid kan verwelkomen. Broeders en zusters, we kunnen het geloof hebben om hem te vertrouwen. Hij heeft het beste met ons voor. Hij verhoort onze gebeden. Hij houdt zich aan zijn beloften. Hij heeft de macht om zijn beloften te vervullen. Hij weet alles. En wat nog belangrijker is, hij weet wat het beste is. We leven in een moeilijke wereld. Er is veel goddeloosheid, corruptie in elk land, terrorisme op veilig gewaande plekken, mislukking, werkloosheid, ziekte, rampen, oorlogen, dictators enzovoort. Wat moeten we doen? Vluchten of vechten? Wat is juist? Beide keuzes kunnen gevaarlijk zijn. Het was gevaarlijk voor George Washington en zijn legers om te vechten, maar ook voor onze pioniers om te vluchten. Het was gevaarlijk voor Nelson Mandela om voor de vrijheid te strijden. Er wordt wel eens gezegd dat het enige wat nodig is om het kwaad te laten triomferen, is dat goede mensen niets doen. Wat we ook doen, we mogen niet uit angst beslissen of handelen. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Beseft u dat niet bang zijn vaak in de schriften voorkomt? De Heer heeft me geleerd dat ontmoediging en angst hulpmiddelen van de tegenstander zijn. Het antwoord van de Heer op moeilijke tijden is om met geloof voorwaarts te blijven gaan. Sommige mensen vinden het moeilijk om tienden te betalen. Kerkleiders vinden het soms moeilijk om van de armen te verwachten dat zij tienden te betalen. Het is voor sommigen van ons moeilijk om met geloof voorwaarts te gaan en te trouwen of kinderen te krijgen. Er zijn mensen die het moeilijk vinden om tevreden te zijn met de dingen die de Heer hun heeft toebedeeld. Het kan moeilijk zijn om tevreden te zijn met onze huidige roeping. Kerkelijke discipline lijkt soms heel moeilijk, maar voor sommigen is het een begin van ware bekering. Wat de kwestie ook is, moeilijk kan goed zijn voor hen die met geloof voorwaarts gaan en op de Heer en zijn plan vertrouwen. Broeders en zusters, ik getuig dat deze leiders die hier achter mij zitten door God zijn geroepen. Ze hebben het verlangen om de Heer goed te dienen en het evangelie in ons hart te griffen. Ik heb hen lief en steun hen. Ik heb mijn heiland Jezus Christus lief. Het verwondert me dat Hij de Vader en ons voldoende lief had om onze heiland en verlosser te worden. Daardoor moest hij zoveel lijden dat het hem van pijn deed sidderen en uit iedere porie bloedde. En haar lichaam en geest deed lijden. Maar ondanks dat verschrikkelijke vooruitzicht zag hij de noodzaak ervan in. En zei hij tegen de Vader, laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Ik verheug me in de woorden van de engel. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zijn voorbeeld is waarlijk de weg, de waarheid en het leven. Alleen als wij dat voorbeeld volgen, kunnen we vrede in deze wereld en het eeuwige leven in de toekomende wereld ontvangen. Het is mijn grootste verlangen om net als Mormon een waar discipel van Jezus Christus te zijn en hem op een dag te horen zeggen, goed gedaan, goede en trouwe slaaf. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu gezamenlijk Now Let Us Rejoice, of Volheid van Zegen, lofzang nummer 3. Na de samenzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Adelson, de Powell, Parella, Ian S. Arden en José Al Alonso van de 70. Na hun woorden zingt het koor If the Savior Stood Beside Me.
This is the 187th semi-annual.
Dat is de algemene oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen.
Toen ik ongeveer 7 jaar was, vroeg ik mijn moeder, als wij dood zijn en naar de hemel gaan, ben je dan nog steeds mijn moeder? Zij had die vraag niet verwacht. Ze antwoordde echter naar haar beste vermogen en zei, nee, in de hemel zijn we allemaal broers en zussen. Ik zal je moeder niet zijn. Dat was niet het antwoord waarop ik had gehoopt. Enige tijd na dat gesprekje kwamen twee jonge mannen bij de poort van ons huis. Het mag een wonder heten dat mijn vader ze binnenliet. Ze zeiden dat ze zendelingen van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen waren. Deze elders, zoals we hen noemden, begonnen ons gezin te onderwijzen. Ik herinner me nog goed dat we altijd blij en opgewonden waren als ze op bezoek kwamen. Ze vertelden ons dat een jongeman naar een bos was gegaan om aan God te vragen welke kerk waar was en dat hij God en Jezus Christus had gezien. De elders lieten ons een afbeelding van dat visioen zien en toen ik er naar keek, wist ik dat Joseph Smith werkelijk God de Vader en Jezus Christus had gezien. De zendelingen zeiden dat de ware kerk van Jezus Christus dankzij dat visioen weer op aarde te vinden was. De zendelingen vertelden ons ook over Gods plan van geluk en beantwoordden onze vragen over godsdienst. Ze leerden ons dat gezinnen na dit leven voor eeuwig samen kunnen zijn met een vader, moeder, zonen en dochters. Ons hele gezin liet zich dopen. Oude gewoonten veranderen, tradities opgeven en actief in de kerk worden, ging niet zonder slag of stoot. Maar dankzij Gods barmhartigheid en liefde en met de hulp van talloze leiders en leden kwamen we zonder kleerscheuren door de eerste moeilijke jaren heen. Miljoenen mensen die lid van de kerk zijn geworden en vele anderen die zich wekelijks bekeren en zich laten dopen, hebben een getuigenis van het eerste visioen ontvangen. De Heilige Geest kan hier vaak opnieuw tot ons van getuigen, als wij er naar streven volgens de eenvoudige waarheden van het evangelie van Jezus Christus te leven. Door het eerste visioen en de profeet Joseph Smith hebben we bijkomende kennis en waarheid ontvangen die cruciaal zijn voor ons geluk in dit leven en onze verhoging in de tegenwoordigheid van God. Ik bespreek drie waarheden die we hebben ontvangen doordat een jonge man in oprecht gebed neerknielde, waarheden waarnaar wij moeten handelen. Een belangrijke waarheid die we van het eerste visioen en de profeet Joseph Smith leerden, is dat God profeten, zieners en openbaarders roept om ons te onderrichten, leiden, waarschuwen en besturen. Deze mannen zijn Gods woordvoerder op aarde. Ze hebben het gezag om in de naam van de Heer te spreken en te handelen. Als wij hun raad nauwkeurig opvolgen, worden we beschermd en ontvangen we kostbare zegeningen op onze levensreis. Toen ik als jonge alleenstaande teruggekeerde zendeling aan de Brigham Young University studeerde, woonde ik de priesterschapsbijeenkomst van de algemene conferentie in het tabernakel op Temple Square bij. President Ezra Taft Benson, die toen de president van de kerk was, spoorde ieder teruggekeerde zendeling aan het huwelijk serieus te nemen en de hoogste prioriteit te geven. Na de bijeenkomst wist ik dat ik mij moest bekeren en de raad van de profeet opvolgen. Ik besloot terug naar mijn vaderland Brazilië te gaan om een vrouw te vinden. Voordat ik naar Brazilië vertrok voor een stage van 2 maanden, belde ik mijn moeder en enkele vrienden op. Ik maakte een lijstje van met name van ongeveer 10 jonge vrouwen. Allemaal potentiële echtgenotes. Na veel overpeinzing en gebed maakte ik in Brazilië afspraakjes met een van de jonge dames van de lijst. We verloofden ons en prikten een trouwdatum. Voor studenten uit Provo, Utah is de snelheid waarmee we ons verloofden niet uitzonderlijk. Maar naar Braziliaanse normen gingen we snel. Een paar maanden later trouwde ik met Elaine. Zij is de liefde van mijn leven en een grote zegening. Ik zeg niet dat iedereen zo'n lijstje moet maken. Maar ik zeg wel, misschien zelfs met nadruk, dat we altijd in actie moeten komen als onze levende profeten spreken. President Thomas S. Monson is nu de profeet van God. En we zullen worden gezegend als we zijn raad nauwgezet volgen. Dankzij het eerste visioen en de profeet Joseph Smith komen we ook meer over de ware aard van God te weten. Denkt u eens in wat een zegen het is te weten dat God een lichaam van vlees en beenderen heeft dat even tastbaar is als het onze. Dat we een God kunnen aanbidden die echt bestaat, die we kunnen begrijpen en die zichzelf en zijn zoon heeft getoond en geopenbaard aan zo'n profeten. Zowel profeten van ouds als de hedendaagse profeten. Hij is een God die onze gebeden hoort en verhoort. Een God die vanuit de hemel naar ons kijkt en voortdurend met ons geestelijk en stoffelijke welzijn begaan is. Een God die ons keuzevrijheid heeft gegeven, zodat wij zelfs zonder dwang kunnen beslissen of we hem volgen en zijn geboden onderhouden. Een God die ons zegeningen geeft en toelaat dat wij beproevingen doorstaan, zodat we kunnen groeien en meer zoals hij worden. Hij is een liefhebbende, liefdevolle God en heeft in een plan voorzien waardoor we in dit leven en in de eeuwigheid gelukkig kunnen zijn. Door het eerste visioen en de profeet Joseph Smith komen we meer te weten over het werkelijke bestaan en de heilige zending van de Heer Jezus Christus, die de hoeksteen van onze godsdienst is. Omdat de dood in de wereld is gekomen, zal ieder van ons ooit sterven. Dat staat vast. Als gevolg van onze dood zouden we ons lichaam voorgoed verliezen. We zouden niet in staat zijn het terug te krijgen. Bovendien zouden we niet in de tegenwoordigheid van onze Hemelse Vader kunnen terugkeren, omdat ieder van ons tijdens zijn levensreis zondigt. Kunt u zich voorstellen dat u nooit meer in de tegenwoordigheid van God zou kunnen komen en dat u nooit meer een lichaam zou hebben? Er was behoefte aan een heiland en verlosser om ons van de dood en zonde te bevrijden. Onder leiding van onze Hemelse Vader is Jezus Christus naar de aarde gekomen, heeft hij geleden en is aan het kruis gestorven. En hij is herrezen, zodat we ook wij kunnen herrijzen en ooit naar de tegenwoordigheid van God kunnen terugkeren als wij ons oprecht bekeren en heilige verbonden sluiten en nakomen. Jacob zei, o, hoe groot is de goedheid van onze God die een weg bereidt voor onze ontkoming aan de greep van dat verschrikkelijke monster. Ja, dat monster de dood en de hel, waarmee ik de dood van het lichaam en ook de dood van de geest aanduid. Jezus is de beloofde Messias, de wetgever, de heilige Israëls, onze Heer, onze Heiland, onze Verlosser, onze Koning, ons alles. Mogen wij blijven handelen naar deze cruciale waarheden en kennis in gehoorzaamheid aan God en zijn geliefde Zoon. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Op een ochtend zag ik een hongerige, goed gecamoufleerde rups in een mooie rozenstruik zitten. Er ontbraken enkele blaadjes aan de stengels. Het werd me meteen duidelijk dat de rups zich met haar gretige kaken een weg door de malse blaadjes had geknaagd. Ik moest denken aan mensen die op deze rups lijken. We vinden ze overal, maar ze zijn soms zo goed vermomd dat we ze in ons leven toelaten. En voor we het beseffen, hebben ze onze geestelijke wortels en die van onze familieleden en vrienden weggeknaagd. Er is in deze tijd veel verkeerde informatie over ons geloof in omloop. Als we onze geestelijke wortels niet beschermen en voeden, geven we hun die ons geloof in Christus en zijn herstelde kerk willen aantasten vrij spel om eraan te knagen. In de tijd van het Boek van Mormon was het sesam erop uit om het geloof van anderen te vernietigen. Zijn woorden en daden waren een valstrik van de tegenstander die hij legde om het volk te vangen, het aan hem te onderwerpen en het met zijn ketenen te omsluiten. Diezelfde valstrikken bestaan ook in deze tijd. En tenzij we geestelijk waakzaam zijn en ons fundament op onze verlosser bouwen, kan Satan ons met zijn ketenen binden en ons op de verboden paden leiden waarover in het boek van Mormon wordt gesproken. De apostel Paulus gaf in zijn tijd een waarschuwing die ook nu geldt. Want dit weet ik, uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Zijn waarschuwing en die van onze apostelen en profeten sporen ons aan om onszelf naar ons beste vermogen geestelijk tegen tegenstand en misleiding te sterken. Als ik wijken en ringen van de kerk bezoek, word ik opgebouwd door wat ik zie, hoor en voel, omdat de heiligen de leringen van de heiland en zijn dienstknechten trouw toepassen. De verbeterde sabbatheiliging is slechts één voorbeeld van het feit dat de leden zich geestelijk sterken door aan profetische raad gehoor te geven. Ze sterken zich ook door hun voorouders door middel van tempelverordeningen bijeen te brengen. Dat blijkt uit de toename in tempelwerk en familiegeschiedenis. Het gezelschap van de Heilige Geest nastreven, van onze heiland en zijn eigenschappen leren en ernaar streven om zoals hij te worden. Onze heiland Jezus Christus is het licht van de wereld. Hij nodigt ons uit om hem te volgen. We moeten altijd op hem vertrouwen. Vooral als de storm van twijfel en onzekerheid ons tijdens een donkere nacht overrompelt. Als de uitgestrekte vingers aan de overkant van de rivier met water waar een groot en ruim gebouw staat, naar u wijzen en u bespotten, vernederen en lokken, keer u dan meteen af, zodat u niet door sluwe middelen overreed wordt om van de waarheid en haar zegeningen af te dwalen. Maar dat is niet voldoende in deze tijd waarin we met verdorven woorden, teksten en beelden te maken hebben. Ouderling Robert D. Hales heeft gezegd: als je je niet volledig aan het evangelie toewijdt, met je hele hart, macht, verstand en kracht, kun je niet genoeg geestelijk licht ontsteken om de duisternis te verdringen. Als we het verlangen hebben om Christus, het licht van de wereld, te volgen, dan moeten we zijn leringen toepassen. We worden geestelijk gesterkt en beschermd als we naar het woord van God handelen. Hoe groter het licht in ons leven, hoe minder duisternis. Maar zelfs bij een overvloed aan licht krijgen we met mensen en opmerkingen te maken die onze opvattingen verkeerd voorstellen en ons geloof beproeven. De apostel Jacobus heeft geschreven: de beproeving van ons geloof brengt volharding teweeg. En ouderling Neil A. Maxwell heeft gezegd: een geduldig discipel is niet verrast of uit zijn doen als de kerk in een verkeerd daglicht wordt gesteld. Soms hebben we vragen over de geschiedenis en leer van de kerk. We moeten voorzichtig overwegen waar we antwoorden zoeken. Het heeft geen zin om de mening van slecht ingelichte of ontgoochelde mensen te bestuderen. De apostel Jacobus heeft ons de beste raad gegeven. Als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Voor we God benaderen, moeten we de kwestie zorgvuldig bestuderen, want er is ons opgedragen uit de beste boeken woorden van wijsheid te putten. Zoek kennis, ja, door studie en ook door geloof. Er bestaat een overvloed aan zulke boeken van goddelijk geïnspireerde kerkleiders en erkende betrouwbare geleerden in de kerkgeschiedenis en kerkleer. Niets gaat echter de grootsheid van het geopenbaarde woord van God in de gekanoniseerde schriftuur te boven. Uit die pagina's vol geestelijke inzichten leren we waarheid, door de Heilige Geest en ontvangen zo meer licht. President Monson heeft ons opgeroepen om het Boek van Mormon dagelijks onder gebed te bestuderen en te overdenken. Toen ik een aantal jaar geleden president van het zendingsgebied Suva, Fiji was, hadden enkele zendelingen een ervaring die de kracht tot bekering van het Boek van Mormon bevestigde. Op een warme, klamme dag kwamen twee zendelingen aan bij een huis in Lhasa. Ze klopten aan. Een verweerde man deed open en luisterde naar de zendelingen die van het Boek van Mormon getuigden. Ze gaven hem een exemplaar en vroegen hem erin te lezen en te bidden, zodat hij ook een getuigenis zou krijgen. Hij antwoordde kort: morgen ga ik vissen. Ik zal er op zee in lezen. Als ik terug ben, kunt u me bezoeken. De zendelingen werden overgeplaatst en enkele weken later bezochten twee nieuwe zendelingen de visser. Hij had het boek ondertussen uitgelezen, wist dat het waar was en wilde graag meer weten. De man was bekeerd door de Heilige Geest, die op elke pagina van het Boek van Mormon getuigde van de waarheid van de waardevolle woorden die lang geleden opgetekend en voor onze tijd bewaard waren. Ook wij kunnen die zegening ontvangen. Ons thuis is de ideale plek waar we de schriften en de woorden van de profeten als gezin kunnen bestuderen, over onze inzichten kunnen vertellen en het materiaal op lds.org kunnen bekijken. Op die site staat veel over evangeliethema's, zoals de verschillende versies van het eerste visioen. Als we de beste boeken bestuderen, beschermen we ons tegen de gretige kaken die aan onze geestelijke wortels willen knagen. Zelfs als we bidden, studeren en overdenken, kunnen we nog steeds met vragen zitten. Maar we mogen niet toestaan dat dat ons flakkerende vlammetje van geloof dooft. Zulke vragen sporen ons aan om ons geloof op te bouwen. Ze mogen onze tijdelijke twijfels niet voeden. Niet op alle vragen een antwoord hebben is de essentie van godsdienst, want dat is één van de doeleinden van geloof. Ouderling Jeffrey R. Holland heeft daarover gezegd: als die tijd komt en problemen zich voordoen waarvan de oplossing niet onmiddellijk in zicht is, houd dan vast aan wat je al weet en wees sterk totdat er meer kennis komt. We zien zoveel mensen om ons heen die sterk zijn omdat ze hun geestelijke wortels voortdurend voeden. Hun geloof en gehoorzaamheid versterken hun hoop in hun heiland. En daaruit vloeit veel vreugde voort. Ze beweren niet dat ze alles weten, maar ze hebben de prijs betaald om voldoende kennis te krijgen en gemoedsrust te hebben. Ondertussen zoeken ze geduldig verder. Hun geloof in Christus wordt steeds onwrikbaarder. Ze zijn sterke medeburgers van de heiligen. Laten we de gretige kaken van gecamoufleerde rupsen voor nu en voor altijd uit ons leven weren. Nu niet, nooit. Zodat we onwrikbaar zijn in het geloof aangaande Christus. Zelfs tot het einde. In de naam van Jezus Christus. Amen.
De Heiland gaf zijn discipelen tijdens het laatste avondmaal een nieuw gebod. Hij zei: een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. De Heiland droeg zijn discipelen op om meer te doen en zijn grote goddelijke voorbeeld te volgen. De belangrijkste woorden in dit gebod, deze uitnodiging, zijn: zoals ik u lief gehad heb. Liefde is handelen. Liefde is dienen. Een innig gevoel van toewijding, zorg en genegenheid. Het grootste voorbeeld van Gods liefde voor zijn kinderen is de oneindige verzoening van Jezus Christus. Johannes heeft geschreven: want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Liefde voor God en voor de medemens is een kenmerk van de discipelen van Jezus Christus. Een aantal jaren geleden zat onze oudste kleinzoon, José, die toen 4 was, met mijn vrouw te spelen. Ze lachten en hadden veel plezier. Toen vroeg onze kleinzoon plots: oma, hou je van mij? Ze antwoordde: ja, José, ik hou van je. Daarop stelde hij een tweede vraag: hoe weet je dat je van mij houdt? Ze legde haar gevoelens uit en vertelde hem wat ze allemaal voor hem gedaan had en waartoe ze bereid was. Mijn vrouw stelde José wat later dezelfde vragen, waaronder de indringende vraag: hoe weet jij dat je van me houdt? Zijn onschuldige, oprechte antwoord luidde: ik hou van je, omdat ik dat in mijn hart voel. De lieve manier waarop José zijn grootmoeder bejegent, toont aan dat liefde een combinatie van daden en diepgaande gevoelens is. Koning Benjamin heeft gezegd: zie, ik vertel u deze dingen, opdat u wijsheid zult leren. Opdat u zult leren dat wanneer u in dienst van uw medemens bent, u louter in dienst van uw God bent. Iemand een sms-berichtje of een leuke emoji of een foto met de boodschap "ik hou van je" sturen is in deze wereld vol lijden goed en belangrijk. Maar velen onder ons moeten een mobiel apparaat neerleggen en anderen die hun hulp hoog nodig hebben, praktische hulp bieden. Liefde zonder dienstbetoon is al geloof zonder werken. Het is dood. Naast de liefde, de reine liefde van Christus, motiveert ons niet alleen om te handelen en te dienen, ze geeft ons ook de kracht om ongeacht de situatie te vergeven. Ik wil u iets vertellen dat grote indruk op mij heeft gemaakt. Ted en Sharon, de ouders van Cooper, hebben me toestemming gegeven, ze zijn hier vandaag, om u te vertellen wat ze meer dan 9 jaar geleden hebben meegemaakt. Ik vertel u het verhaal vanuit het perspectief van Coopers vader, Ted. Het was 21 augustus 2008, de eerste schooldag. Coopers 3 oudere broers, Ivan, Garrett en Logan, stonden bij de bushalte op de bus te wachten. De 4-jarige Cooper was met de fiets. Mijn vrouw Sharon ging te voet. Mijn vrouw stond aan de overkant van de straat en gaf Cooper een teken dat hij moest oversteken. Op dat moment sloeg een auto heel langzaam linksaf en reed Cooper aan. Een buur belde me op en meldde me dat Cooper aangereden was. Ik reed in allerijl naar de bushalte. Cooper lag op het gras en had moeite met ademen. Hij had geen zichtbare verwondingen. Ik knielde naast hem neer en zei bemoedigende dingen zoals: het komt allemaal goed, hou vol. Op dat moment verscheen mijn groepsleider hogepriesters, Nathan, met zijn vrouw. Ze stelde voor om Cooper een zegen te geven. We legden onze handen op zijn hoofd. Ik kan me de woorden van de zegen niet meer herinneren. Maar ik weet nog wel dat ik anderen om ons heen voelde. En op dat moment wist ik dat Cooper het niet zou halen. Cooper werd per helikopter naar het ziekenhuis gebracht, maar haalde het inderdaad niet. Ik voelde dat mijn hemelse vader me liet weten dat mijn aardse rentmeesterschap voorbij was. Hij zou nu voor Cooper zorgen. Het werd ons toegestaan in het ziekenhuis wat tijd met Cooper door te brengen. Het personeel maakte zijn lichaam gereed, zodat we hem konden vasthouden en afscheid konden nemen. We kregen zoveel tijd als we wilden. Op weg naar huis keken mijn treurende vrouw en ik elkaar aan. We begonnen over de jonge bestuurder van de auto te praten. We kenden hem niet, hoewel hij om de hoek woonde en lid van onze wijk was. De daaropvolgende dag was erg moeilijk voor ons. We waren overmand door verdriet. Ik ging op mijn knieën en bad oprechter dan ik ooit had gedaan. Ik vroeg mijn hemelse vader in de naam van mijn heiland om de ondraaglijke pijn mee weg te nemen. En dat deed hij. Later die dag bood een van de raadgevers in het ringpresidium ons de kans om bij hem thuis met de jonge bestuurder en zijn ouders te spreken. Sharon en ik wachten geduldig op de jongen en zijn ouders. De deur ging open en we zagen hen voor het eerst. Mijn bisschop fluisterde in mijn oor: ga naar hem toe. Sharon en ik omhelsten hem stevig. We leken wel een eeuwigheid samen te huilen. We zeiden dat we wisten dat het een ongeluk was. Het was een wonder voor Sharon en mij dat we ons zo voelden zoals we deden en nog steeds doen. Dankzij Gods genade waren we in staat de goede, logische, het enige pad te bewandelen. Die fijne jonge man liefhebben. We zijn door de jaren heen met hem en zijn ouders bevriend geraakt. We mochten deel hebben aan de grote mijlpalen in zijn leven. We vergezelden hem zelfs toen hij voor zijn zending zijn begiftiging ontving. Broeders en zusters, Ted weet zonder enige twijfel dat onze hemelse vader ons lief heeft. Hij weet dat vergeving schenken en zo zijn lasten afwerpen even fijn is als vergeving ontvangen. Als we ons grote voorbeeld volgen, krijgen we dat fijne gevoel. Alma zegt in het boek van Mormon over de heiland: en hij zal uitgaan en pijnen en benauwingen en allerlei verzoekingen doorstaan, en wel opdat het woord vervuld wordt dat zegt dat hij de pijnen en de ziekten van zijn volk op zich zal nemen. Broeders en zusters, dit is een prachtig verhaal van echte liefde en vergeving. Ook wij kunnen vreugde en geluk vinden door anderen te dienen en te vergeven. Georgie, een van onze andere kleinkinderen, zegt vaak: wat voor familie zijn we? En dan antwoordt hij: wij zijn een gelukkige familie. President Thomas S. Monson heeft ons deze raad gegeven. Laat ons leven onder de loep nemen en ons voornemen om het voorbeeld van de heiland te volgen door vriendelijk en liefdevol te zijn. Ik weet dat onze hemelse Vader en zijn Zoon Jezus Christus ons lief hebben. Ze willen ons helpen om elkaar lief te hebben, zoals zij ons lief gehad hebben, en daarnaar te handelen. En ik weet dat we genezing en kracht kunnen ontvangen om onze eigen mogelijkheden te overwinnen als we elkaar met echte liefde dienen en vergeven. Dat zeg ik in de naam van Jezus Christus. Amen.
Would I do the things I do? Would
Aan het eind van deze conferentie spreken we onze oprechte waardering uit voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd om de conferentie voor te bereiden. Wij danken hen die hebben gesproken of prachtige muziek ten gehore hebben gebracht. Onze slotspreker voor deze bijeenkomst is ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der Twaalf Apostelen. Na de toespraak van ouderling Anderson zingt het koor tot slot Israel, Israel, God is calling. Het slotgebed wordt dan uitgesproken door ouderling Evan A. Schmutz van de 70. Over een half jaar wordt er weer een conferentie gehouden. Allereerst een vriendelijk woord voor de kinderen. Ja, dit is de laatste bijeenkomst en ja, ik ben de laatste spreker. Ik bewonderde laatst bij een bezoek aan de Provo City Center Temple een schilderij met de titel Het Eerste Visioen van Veraf. Op het schilderij zijn het licht en de hemelse macht afgebeeld die met het bezoek van de vader en de zoon aan de jonge Joseph Smith gepaard gingen. Hoewel ik geen vergelijking wil trekken met de uiterst heilige gebeurtenis die de herstelling inluidde, kan ik me een soortgelijk tafereel voorstellen van het licht en de geestelijke kracht van God die op deze algemene conferentie neerdaalt en die vervolgens de hele wereld overgaat. Ik getuig dat Jezus de Christus is, dat Hij leiding geeft aan het heilige werk van deze kerk. Dat de algemene conferentie een van de belangrijkste gelegenheden is waarbij Hij leiding geeft aan zijn kerk en aan ons persoonlijk. Op de dag van de oprichting van de kerk wees de heer Joseph Smith als profeet, ziener en apostel van de heer Jezus Christus aan en zei tegen de kerk, want zijn woord zult u aanvaarden, alsof uit mijn eigen mond, in alle geduld en geloof. Want door die dingen te doen, zullen de poorten van de hel u niet overweldigen. Ja, en de Heere God zal de machten van duisternis voor u uitverjagen en de hemelen doen schudden voor uw welzijn. Later werden alle leden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf Apostelen ook als profeten, zieners en openbaarders gesteund en geordend. Nu wij op aanwijzing van president Thomas S. Monson bijeenkomen, verwachten wij dat we de wil van de Heer, de zin van de Heer, het woord van de Heer en de macht van God tot behoudenis zullen horen. Wij vertrouwen op zijn belofte, het zij door mijn eigen stem, het zij door de stem van mijn dienstknechten, dat is hetzelfde. In de beroering en verwarring van onze hedendaagse wereld is het voor onze geestelijke groei en volharding van essentieel belang om op de woorden van het Eerste Presidium en het Quorum der Twaalf te vertrouwen en die te geloven. We zijn voor deze geweldige conferentie bijeengekomen. Miljoenen heiligen de laatste dagen en anders gelovigen in meer dan 200 landen met meer dan 93 talen wonen deze conferentiebijeenkomsten bij of lezen de toespraken. Wij hebben gebeden en zijn voorbereid gekomen. Velen onder ons staan onder druk door zorgen of prangende vragen. We willen ons geloof in onze heiland Jezus Christus hernieuwen en ons vermogen vergroten om verleiding te weerstaan en afleidingen te vermijden. Wij komen om ons van omhoog te laten onderwijzen. Voor het Eerste Presidium en de 12, die doorgaans elke conferentie spreken, is de enorme verantwoordelijkheid van het opstellen van hun boodschappen zowel een steeds weer terugkerende taak als een gewijde plicht. Jaren geleden, voordat ik algemeen autoriteit werd, vroeg ik ouderling Dallin H. Oaks of hij voor elke kringconferentie een afzonderlijke toespraak voorbereidde. Hij antwoordde dat dit niet het geval was, maar hij voegde daaraan toe, maar mijn toespraken voor de algemene conferentie zijn anders. Ik herschrijf ze wel 12 tot 15 keer om er zeker van te zijn dat ik zeg wat de Heer me wil laten zeggen. Wanneer en hoe krijgen we onze inspiratie voor een toespraak voor de algemene conferentie? Daar er geen onderwerpen worden toegewezen, zien we dat de hemelen elke conferentie weer op prachtige wijze de onderwerpen en thema's van eeuwige waarheid coördineren. Een van mijn ambtgenoten vertelde me dat hij het onderwerp voor deze conferentie meteen na zijn toespraak in april van dit jaar kreeg. Een ander zei dat hij 3 weken geleden nog steeds aan het bidden en op de Heer aan het wachten was. Een ander antwoordde op de vraag hoe lang het had geduurd om een buitengewoon moeilijke toespraak op te stellen. 25 jaar. Soms valt het thema ons snel in, maar is het een hele geestelijke klim naar de inhoud en de details. Vasten en gebedstudie en geloof maken altijd deel uit van het proces. De Heer aanvaardt geen enkel excuus dat iets aan zijn boodschap tot zijn heiligen afdoet. De inspiratie voor een conferentietoespraak komt vaak 's nachts of 's morgens vroeg, als we totaal niet met de toespraak bezig zijn. Plotseling vallen ons onverwachts inzichten en soms zelfs concrete woorden en zinsneden als zuivere openbaring in. Bij het luisteren kunnen de boodschappen die u krijgt heel letterlijk zijn, of juist op u toegespitst zijn. Toen ik jaren geleden op een algemene conferentie sprak, vertelde ik over een zinsnede die mij inviel toen ik me afvroeg of ik klaar voor was om op zending te gaan. Die zinsnede luidde: je weet niet alles, maar je weet genoeg. Een jonge vrouw die op die dag de algemene conferentie bijwoonde, vertelde me dat ze aan het bidden was over een huwelijksaanzoek en zich afvroeg hoe goed ze de jongeman kende. Toen ik zei: je weet niet alles, maar je weet genoeg, getuigde de geest tot haar dat ze hem inderdaad goed genoeg kende. Ze zijn al vele jaren gelukkig getrouwd. Ik beloof u dat als u uw geest voorbereidt en als u komt met de verwachting dat u de stem van de Heer zult horen, uw gedachten en gevoelens zult krijgen die speciaal op u zijn toegespitst. U hebt ze tijdens de conferentie al gevoeld, of dat gebeurt nog als u in de komende weken de toespraken bestudeert. President Monson heeft gezegd: neem de tijd om de conferentieboodschappen te lezen, overdenk ze. Ik heb zelf ondervonden dat ik meer uit deze geïnspireerde toespraken haal als ik ze nader bestudeer. De leringen van de algemene conferentie zijn wat de Heer wil dat wij nu en in de komende maanden overwegen. De herder gaat voor zijn schapen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Vaak wijst zijn stem ons op iets dat we moeten veranderen. Hij nodigt ons uit om ons te bekeren. Hij nodigt ons uit om hem te volgen. Denk eens over deze conferentieuitspraken na. President Eyring van vanmorgen: ik geef u mijn getuigenis dat God de Vader leeft en dat hij wil dat u naar hem terugkeert. Dit is de ware kerk van de Heer Jezus Christus. Hij kent u, hij heeft u lief en hij waakt over u. President Uchtdorf van gisteren: ik getuig dat ons leven, als we die ongelooflijke tocht terug naar God beginnen of vervolgen, erop vooruit zal gaan. De Heer zal opmerkelijke manieren vinden om ons te gebruiken. We zullen mensen om ons heen tot zegen zijn en zijn eeuwige doeleinden tot stand brengen. President Nelson van gistermiddag: ik beloof u dat als u zich dagelijks in het Boek van Mormon onderdompelt, u immuun wordt voor het kwaad van die dag, inclusief zelfs de nijpende plaag van pornografie en andere geestdodende verslavingen. Ouderling Oaks van gisteren: ik getuig dat de proclamatie over het gezin een verklaring van eeuwige waarheid is, de wil van de Heer voor zijn kinderen die naar het eeuwig leven streven. En ouderling Ballard, nog maar enkele minuten geleden: we moeten Gods kinderen met mededogen omarmen en vooroordeel, waaronder racisme, seksisme en nationalisme, uitbannen. Omdat we wat extra tijd hebben, wil ik nog eventjes wat zeggen over ouderling Robert D. Hales. Het eerste presidium had ouderling Hales gezegd dat hij een korte coachschap kon brengen in de zondagmorgenbijeenkomst als zijn gezondheid dat toeliet. Maar zijn gezondheid liet dat niet toe. En daarom stelde hij een boodschap op die hij afgelopen week voltooide. En hij vertelde die aan mij. En toen hij ongeveer drie uur geleden overleed, ik wil drie regels uit die toespraak aanhalen. Ik haal Elder Hales aan. Als wij ervoor kiezen om geloof te hebben, zijn wij bereid om in de aanwezigheid van God te staan. Na de kruisiging van de heiland verscheen hij uitsluitend aan hen die getrouw waren geweest in het getuigenis van hem, terwijl zij in het sterfelijk leven waren. Zij die de getuigenissen van de profeten verwierpen, konden de aanwezigheid van de Heer niet zien, noch zijn aangezicht aanschouwen. Ons geloof bereidt ons voor om in de aanwezigheid van God te zijn. Wat goed van de Heer om president Russell M. Nelson de indruk te geven dat hij snel na de eerste bijeenkomst weg moest gaan, zijn lunch moest overslaan en snel naar het bed van ouderling Hales moest gaan, waar hij op tijd kon zijn om zijn warme en hartelijke aanwezigheid te geven aan de engelachtige Mary Hales toen ouderling Hales het sterfelijk leven verliet. Ik getuig dat we tijdens deze conferentie de stem van de Heer gehoord hebben. We hoeven niet verontrust te zijn als de woorden van de dienaren van de Heer ingaan tegen de denkwijze van de wereld en soms onze eigen denkwijze. Zo is het altijd geweest. Ik kniel vaak met de autoriteiten in de tempel. Ik kan zonder meer zeggen dat ze een goed leven leiden. Hun grootste verlangen is de Heer te behagen en Gods kinderen in zijn tegenwoordigheid terug te helpen brengen. De 70, de presiderende bisschop, de jonge vrouwen, het jeugdwerk en andere leidinggevenden van hulporganisaties hebben ontzaglijk veel inspiratie aan deze conferentie toegevoegd, net als de prachtige muziek en de diepzinnige gebeden. Er is een schat aan hemelse leiding te ontdekken in de boodschappen van de algemene conferentie. De toets voor ieder van ons is hoe wij reageren op wat we horen, wat we lezen en wat wij voelen. Laat ik u iets vertellen over gehoor geven aan profetische woorden. Het overkwam president Russell M. Nelson. In 1979, 5 jaar voor zijn roeping als algemene autoriteit, woonde broeder Nelson vlak voor de algemene conferentie een vergadering bij. President Spencer W. Kimball gaf de aanwezigen de uitdaging om hun pas te vergroten in de verbreiding van het evangelie in de hele wereld. Een van de landen die president Kimball noemde was China. Hij zei: we zouden de Chinezen van dienst moeten zijn. We zouden hun taal moeten leren. We zouden voor ze moeten bidden en ze helpen. Broeder Nelson, die toen 54 was, had tijdens die vergadering het gevoel dat hij Mandarijn moest leren. Hoewel hij druk had met zijn werk als hartchirurg, nam hij meteen een privéleraar in dienst. Niet zo lang nadat Dr. Nelson aan zijn taalstudie was begonnen, woonde hij een congres bij. En kwam hij onverwachts naast een vooraanstaand Chinees chirurg, Dr. Wu Yingkai, te zitten. Omdat broeder Nelson Mandarijn aan het leren was, knoopte hij een gesprek met Dr. Wu aan. Het verlangen van Dr. Nelson om de profeet te volgen leidde ertoe dat Dr. Wu een bezoek aan Salt Lake City bracht en dat Dr. Nelson naar China ging om lezingen te houden en operaties uit te voeren. Zijn liefde voor de Chinezen nam toe en hun liefde en respect voor hem eveneens. In februari 1985, 10 maanden na zijn roeping tot het Quorum der 12, kreeg ouderling Nelson tot zijn verrassing een telefoontje uit China, waarin men hem smeekte om in Beijing een hartoperatie op de beroemdste Chinese operaster uit te voeren. Onder aanmoediging van president Hinckley reist de ouderling Nelson weer naar China. Die operatie in de Volksrepubliek China was de laatste die hij ooit uitvoerde. Nog maar 2 jaar geleden, in oktober 2015, werd president Russell M. Nelson nogmaals geëerd met een officiële verklaring waarin hij een oude vriend van China werd genoemd. Gisteren hoorden we onze nu 93-jarige president Russell M. Nelson spreken over de smeekbeden van president Thomas S. Monson, dat ieder van ons in de aprilconferentie van dit jaar het Boek van Mormon dagelijks zonder gebed zou bestuderen en overdenken. Net als toen hij als drukke hartchirurg een privéleraar Mandarijn inhuurde, paste president Nelson de raad van president Monson onmiddellijk toe. En hij deed meer dan lezen. Hij zei: ik heb lijstjes gemaakt van wat het Boek van Mormon is, wat het bevestigt, wat het weerlegt, wat het vervult, wat het verduidelijkt en wat het openbaart. Het is interessant dat vanmorgen nog maar president Henry B. Eyring ook als een tweede getuige sprak over zijn reactie op de aansporing van president Monson. Herinnert u zich nog deze woorden? Net als velen van u hoorde ik in de woorden van de profeet de stem van de Heer tot mij spreken. En, net als velen van u, besloot ik naar die woorden te luisteren. Mogen wij deze voorbeelden ter harte nemen. Ik beloof u dat als u naar de stem van de Heer tot u in de leringen van deze algemene conferentie luistert en dan aan die ingevingen gehoor geeft, u de hemelse hand op u zult voelen rusten en dat u en de mensen om u heen gezegend zullen worden. Gedurende deze conferentie waren onze gedachten bij onze geliefde profeet. We hebben u lief, president Monson. Ik besluit met de woorden die hij vanaf dit spreekgestoelte gesproken heeft. En ik geloof dat het een zegen is die hij ieder van ons nu vandaag zou willen geven als hij hier bij ons was. Hij zei: aan het slot van deze conferentie smeek ik de zegen des hemels over een ieder van u af. Mogen de boodschappen en de geest van deze conferentie tot uiting komen in alles wat u doet, bij u thuis, op uw werk, in uw bijeenkomsten en in uw hele handel en wandel. En hij besloot met: ik heb u lief, ik bid voor u, mogen God u zegenen, mogen de vrede die hij heeft beloofd de uwe zijn, voor nu en voor altijd. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Thank you.
Onze lieve en getrouwe Hemelse Vader, aan het einde van deze prachtige conferentie is ons hart over de hele wereld in deze kerk vervuld met waardering en vreugde voor het magnifieke licht dat u ons heeft gegeven. We danken u, Vader, voor een profeet, president Manson. We zijn dankbaar voor zijn bediening. We denken aan hem en bidden dat u hem zegent en zijn gezin. We zijn dankbaar voor ouderling Hales en zijn bediening. En we bidden uw zegeningen op zijn familie. Hemelse Vader, we zijn dankbaar voor hen die gezalfd zijn. De broeders, die profeet, ziener en openbaarder zijn. We zijn dankbaar voor de woorden die zij hebben gesproken onder uw leiding en inspiratie. We bidden dat u ons zal helpen in ons streven toe te passen wat we hebben geleerd. We zijn dankbaar voor het licht dat vanuit deze conferentie zal voortschijnen. We zijn dankbaar voor het gesproken woord van allen die boodschap hebben geleverd en de muziek die als een gebed tot u is opgestegen. Vader, wil ons zegenen dat we veilig hier vandaan mogen gaan en deze leringen in ons hart met ons mogen meedragen. Wij bieden ons aan u aan, in de heilige naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen.
This has been a broadcast of the
Dit was een uitzending van de 187e Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteit en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door het Mormon Tabernacle Choir. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.